salto.nl en 105.2 FM in de ether. Via kabel salto.nl.
En gelegen aan de andere kant van het metrospoor bij Boelewijk, de plek voor u. Wonen, werken en recreëren in het groen op steenworp afstand van de Johan Cruijff Arena, Hartje Bijlmer en het AMC. Meer weten over de woningen in deze nieuwe stadswijk schrijf je dan nu in op de website van Hondsrugpark. www.hondsrugpark.nl/inschrijven. Hondsrugpark. Expect the unexpected.
Iedereen kan corona krijgen. Corona discrimineert niet. Blijf binnen. Ga alleen naar buiten als dat moet. Hou altijd 1,5 meter afstand. Hou je aan de regels, anders kan je een boete krijgen tot €400 per persoon. Meer informatie op de website van de gemeente. amsterdam.nl/coronavirus.
Een schone en hygiënische omgeving is zeker in deze tijd hard nodig. Schoonmaakbedrijf La Fortaleza is uw partner voor professionele schoonmaak. La Fortaleza is snel, betrouwbaar, flexibel, maakt gegarandeerd schoon en coronavirusvrij. Speciale scherpe prijs voor bedrijven, organisaties en particulieren. Wacht niet te lang en schakel schoonmaakbedrijf La Fortaleza nu in. Mail voor een offerte naar g29fortaleza@gmail.com of bel snel naar 0657108149. Schoonmaakbedrijf Fortaleza, paraat voor uw schoonmaak.
Bent u op zoek naar nieuwe woonkansen in Amsterdam Zuidoost? Dan is Hondsrugpark de nieuwe stadswijk gelegen aan de andere kant van het metrospoor.
Lieve luisteraars, mijn naam is Henk Helbron en ik breng u nu het programma Henk's Music Vibrations. En zoals ik u al eerder aangaf, hebben we te gast mevrouw Sherida Adama de Ziel. En zij komt de kennis die zij heeft over het volkslied, het Surinaamse volkslied, die door haar oom is geschreven, die komt zij met ons delen. Want daar heeft zij heel veel contacten mee gehad met die bewuste oom. Trefossa was zijn pseudoniem voor Henny Frans de Ziel. Zij was heel erg op tijd en dat waarderen wij hier. Gelukkig, het hoort zo trouwens, denk ik. Goedemiddag, mevrouw Sherida. Leuk dat u heeft aangegeven hier erover te komen vertellen en te delen met de luisteraars en ook met ons natuurlijk. Ik waardeer het ten zeerste. Welkom in de studio. Wilt u als eerste u voorstellen aan de luisteraars?
Zeker, dat
wil ik
graag.
Oké.
Nou, hartelijk bedankt Henk Helbronk voor deze uitnodiging en ook mijn vriendin Glenda Vijsselman bedankt voor de voordracht. En ik ben heel blij en ook een beetje vereerd dat ik in verband met de aankomende 45-jarige onafhankelijkheidsviering dat ik iets mag vertellen daarover en ook iets over mijn oom die het Surinaamse volkslied geschreven heeft.
Mooi, mooi, mooi. Natuurlijk wilt u ook vertellen wat u doet in het dagelijks leven, want het is niet niks wat u ook als beroep hebt natuurlijk.
Ja, ik zal wat over mijzelf vertellen. Dus nogmaals, mijn naam is Sherida Adama de Ziel. Adama is mijn getrouwde naam. De Ziel is mijn meisjesnaam. Ik ben afkomstig uit Surinaamse ouders. Mijn moeder heette Hilda de Ziel en was een lieve Creoolse onderwijzeres. Mijn vader Weile heette George Imanbaks en was een Hindoestaanse ondernemer. maar ik ben merendeels met mijn moeder en mijn broer en mijn zus opgegroeid in Amsterdam. Ik heb hier ook mijn school doorgebracht. Ik heb ook meegemaakt dat ik het enigste donkere meisje was in de klas, maar die tijd hadden we er niet zoveel last van. Ik was best wel populair in de klas en ja, het speelde niet. Pas later besef je van, hey, ik ben toch anders, enzovoort, enzovoort. Ik heb het geluk gehad, ondanks dat ik hier dus mijn jeugd heb doorgebracht, dat mijn moeder mij altijd meenam naar Surinaamse feestjes en culturele festiviteiten. Ja. En zo ging ik dus ook naar, nam ze mij mee naar het Soeterrein, Tropenmuseum, waar je bijvoorbeeld die optredens had van Anansi de Spin.
Ja.
Heel prachtig. En de tijd dat ze mij meenam naar Suriname, was de Twinkle Stars waren toen uitgenodigd.
Daar noem je wat.
Ja. Dus ik ben ook getrouwd nogmaals. En ik heb drie mooie zonen van, moet ik wel zeggen, van boven gekregen. Zij heten Johnny, Joseph en David. En zijn eigenlijk ook achterneefjes van Trefosa.
Ja, en Trefosa was een bekende schrijver en dichter, Surinamees. Die is op school, vooral bij de eindexamens, weet ik nog, in Suriname vooral, moesten wij dus zijn boek goed lezen.
Ja.
En dat weer kunnen in de klas moeten een examen over afdoen.
Klopt. Hij was dus een onderwijzer, een bekende onderwijzer, schrijver en dichter. En het is, wat hem zo speciaal maakte, was dat in 1957 voor het eerst er een Surinaamse bundel uitkwam, dus met gedichten geschreven in het Sranantongo. En dat was onder leiding van professor Voorhoeven.
Ja.
En die bundel die heeft ontzettende boom gemaakt in Sranang, omdat daarmee werd bewezen dat het ook mogelijk is om ingewikkelde gedichten en dichtersvormen, om die ook in het Sranantongo te vertalen, maar ook te brengen. Ja. Maar hij heeft ook altijd samengewerkt met andere hele bekende dichters, Srinivasi,
ja,
en Slory en noem maar op. Dus dat waren eigenlijk hun tijdgenoten. En ook Dobro natuurlijk met Wambong. Maar hij schoot wel, laten we zeggen, de eerste pijl af.
Oké. Dat was heel erg bekend dus. Maar het feit dat jij dus hier aan het meegedaan, dat je dus je bent gaan verdiepen, is niet zomaar, want je bent antropologie gaan studeren. Misschien heb ik het woord, de betekenis tenminste, van niet goed gevonden. Wil je het ons uitleggen wat het allemaal inhoudt? Want daarom ben je ook gaan verdiepen in de Surinaamse letteren enzovoorts.
Klopt. Ik denk dat het een beetje een gemis was. Nogmaals, ik ben grotendeels opgegroeid in Nederland en ik had een gemis naar Sranang. Dus de studie culturele antropologie gaf je dan de gelegenheid om andere culturen, volkeren, naties te bestuderen.
Mm-hmm.
In 1993 ben ik begonnen, toen was ik 20 jaar aan de VU. Maar het was een pittige studie hoor, het is
dat
niet zomaar.
Ja.
En daarnaast krijg je dus niet alleen maar studies over andere volkeren, stammen. Hoe leven zij in hun leefomgeving? Ik zal maar zeggen, hoe leven de Eskimo's, de Indianen, de Marrons? En daar zijn allemaal studies van gemaakt.
Mm-hmm.
En antropologen gingen naar hun gebieden, leefden met de mensen, schreven hun taal op, hun gebruiken, hun gewoontes. Er zijn ook vele antropologen naar Sranang geweest. Mm-hmm. Hebben ook onder de Indianen en de Marrons geleefd. Ik helaas heb dat niet gedaan.
Okay.
Ik had mijn studie in Nederland gedaan over het onderwijs. Namelijk, de titel was Verborgen talent in het onderwijs. Maar daarbij heb ik ook gekeken, hoe komt het dat bij onze Surinaamse Antilliaanse leerlingen, hoe komt het dat bij de doorstroom dat wij altijd een lager advies kregen? En hoe heeft onze cultuur en onze etniciteit eventueel daar invloed op gehad?
Oké.
Ja. Maar nogmaals, de studie gaat dus over in klein over stammen. Hoe leven zij? En op macroniveau krijg je dan niet-westerse sociologie. Hoe zit de maatschappij in elkaar in ontwikkelingslanden? Wat zijn de kenmerken? Waarom werden zij die tijd derde wereldlanden genoemd?
Mm-hmm. En wat is jouw interpretatie daarover? Wat heb je daardoor ontdekt?
Kijk, ik moet eerlijk zeggen, heel in het begin was ik een beetje teleurgesteld. Want het waren ook kolonisatoren die dus deze studie ook gebruikten om in hun straatje dan deze volkeren te onderwerpen.
Ja.
Maar als je eenmaal daar doorheen prikt en daar doorheen gaat, dan ga je natuurlijk het positief bekijken. En nogmaals, het is van heel groot belang dat er dus onderzoeken en boeken zijn geschreven over de stammen.
Ja.
En mijn interesse ging ook met name uit naar de Marrons in Sranang. En het is met name Sylvia de Groot geweest. Het was ook een sociologe. Die is met een groep Gramangs in de jaren 60... is ze naar West-Afrika geweest. Niet alleen naar Ghana, maar ook naar andere Afrikaanse landen.
Ja.
Om te kijken naar de overeenkomsten.
Ja.
Dat boek is er nog. Heel interessant. En wij weten allemaal dat de overeenkomsten heel nauw zijn.
Ja, zeg dat wel.
Top, hè?
Ja.
Op gebied van taal.
Ja.
Maar ook, ik zal maar zeggen, houtsnijwerken. Ze maken nog steeds, wat wij vroeger noemen, djukabangi.
Mm-hmm.
Die heb je nog steeds. Hè. Dat komt echt van West-Afrika. Haardracht, dans. Het is geweldig dat je dus ziet dat de overblijfselen van West-Afrika nog in de binnenlanden leven, voortleven.
Begrijpelijk, want de tot slaafgemaakten,
mm-hmm.
die kwamen uit West-Afrika. Merendeels allemaal. En die hebben dus hun culturen, hun muziek voortgezet.
En meegenomen, zeker.
Dat was als het ware hun enige troost ook, denk ik.
Zeker. En het heeft nu een nieuwe belangstelling. Ik ben afgelopen jaar met een werkgroep, Guno McIntosh, Leslie, Glenda Vijzelman, mijzelf.
Ja.
Zijn we, ja, ook onder leiding van Biekman zijn we naar Ghana geweest.
Ja, ja.
Dus we hebben toen van de andere kant het mogen bezien. En het doet wat met je, want je ziet de overeenkomsten, de hartelijkheid, de vriendelijkheid, maar ook de uitdrukkingen, hè, de gezichtsuitdrukkingen. Je ziet gewoon de gelijkenis. Dat, op een gegeven moment wist je helemaal niet van, is dat nou een West-Afrikaans iemand of is het een Surinaams iemand?
Ja.
Weet je wel, dus wij zijn daardoor erg geraakt. En we gaan door met het onderzoek om te kijken van...
Mooi. Ja, want zo kwam het. Ik ben bezig programma's te organiseren, in elkaar te zetten.
Mm-hmm.
En ik dacht, joh, straks is de onafhankelijkheidsviering. Hoe ga ik dat in elkaar zetten? Wat kan ik teweeg brengen? En toen dacht ik, hey, Glenda Vijzelman, Gratangi. Je luistert mee, ik weet het. Ik ben verder gaan nadenken en jij bracht mij op het idee om... Sherida uit te nodigen om het een en ander te vertellen. Want natuurlijk, het is zoals eerder aangegeven, het gaat merendeels om de onafhankelijkheidsviering, het herdenken ervan.
Mm-hmm.
En daar gaan wij dus Savri er naartoe. We kennen dat volkslied.
Ja.
Dat is, ik heb het hier, ik zal hem ook eerst afdraaien. En aan de hand daarvan, dan kunnen de luisteraars en ik ook natuurlijk zich weer heel even herinneren hoe dat liedje is ontstaan en hoe dat klinkt. Want niet iedereen luistert er dagelijks naar, natuurlijk. Ik begin er alvast mee. Kippenvel van en we gingen gewoon met alle respect gingen we toch even voor staan natuurlijk. En daar draait het om. Het gaat om het, vooral het tweede couplet. In het Surinaams, in Sranantongo geschreven door nogmaals Trefosa. Zijn pseudoniem is Trefosa. En is, zijn echte naam was Henny Frans de Ziel. Geboren op 15 januari 1916 in Paramaribo. En overleden op 3 februari 1975 in Haarlem. En zijn gedicht, zijn tenminste dit aandeel, leeft nog steeds voort. Daarom heb ik jou dus uitgenodigd om een, het een en ander hierover te vertellen. Wat kan jij hierover delen met ons, zodat de luisteraars een beter beeld hiervan kunnen krijgen?
Zeker. Nou, het heeft best wel een lange geschiedenis voordat dit tot stand is gekomen. Dus ik zal eventjes terugblikken met jullie.
Ja, okay.
En het is namelijk zo dat tot 1959 hadden wij dus het ouderwetse volkslied. En dat is gemaakt door een Nederlandse predikant, dominee Hoekstra. Die leefde van 1852 tot 1911. En dat volkslied bestond ook uit 2 coupletten. Ja. En dat de eerste regel was Surinames trotse stromen. Surinames heerlijk land, Surinames vieren bomen. Trouw zijn wij aan u verpand. Hmm. Mochten weer de vloten varen, dat de handel welig bloei. Dat de fabrieken welvaart baren, dat hier alles welig groei. En het tweede couplet, God zij met ons Suriname, hij verhef ons heerlijk land. Doch dat elk zich dan ook schamen, die zijn ere maakt te schand. Recht en waarheid te betrachten, zedelijk rein en vroom en vrij. Al wat slecht is te verachten, dat geeft aan ons land waardij. Nou, hoe zijn we nou eindelijk gekomen op het eerste nieuwe couplet, God zij met ons Suriname? Het is zo dat... wij kunnen ook horen uit beide coupletten dat het heel koloniaal is geweest. Weeldelige broei, welig bloei, handelbloei, fabrieken, welvaart. Ja. Dat zijn allemaal tekenen van koloniale winst, bezucht. Winst. En ook het tweede couplet, heel negatief. Die zijn ere maakt de schand, recht en waarheid te betrachten. Al wat slecht is te verachten. Dat zijn hele negatieve connotaties. Dus Henny Trefosa had de opdracht gekregen. Hij moest zich aan 2 voorwaarden houden. In het nieuwe volkslied moest hij dus zorgen dat er verbondenheid zou komen onder de volkeren. Maar er moest ook een gebondenheid, verbondenheid zijn met het grondgebied.
Ja.
Dus wat heeft hij gedaan? Dat tweede couplet van die meneer Hoekstra, God zij met ons Suriname, dat heeft hij positief veranderd in positief Nederlands. Mooi. Dus dan krijg je God zij met ons Suriname, hij verhef ons heerlijk land. Hoe wij hier ook samen kwamen, aan zijn grond zijn wij verpand. Werkend houden we in gedachten, recht en waarheid maken vrij. Al wat goed is te betrachten, dat geeft aan ons land waardij. Dat klinkt veel positiever dan het vorige couplet. En dat is dus ook geaccepteerd door de ministers van toen. Onder andere was er minister Esset die mijn oom had voorgedragen om het nieuwe Surinaamse volkslied in het Sranantongo te gaan schrijven.
Ja.
Waarom had hij dat gedaan? Kort voor 1959, dat is het jaar waar het nieuwe volkslied is uitgekomen, had hij dus 2 jaar daarvoor, in 1957, die Surinaamse bundel Trotsi in het Sranantongo geschreven. En dat was dus nogmaals een succes geworden onder leiding van professor Voorhoeven. Dus Trefosa had bewezen dat hij zowel de Nederlandse taal als het Sranantongo heel goed beheerst, als geen ander eigenlijk. Hij was een linguist. En zo heeft hij dan dat nieuwe Surinaamse volkslied gecomponeerd. Ik bedoel, geschreven. Nou, we hebben het zo net gehoord.
Ja.
Op Pokondrimangung Opro. Dat is echt een strijd, een aanhef, een oproep om in beweging te komen. Sranangrong Ikari Ung. Dat is dus de verbondenheid aan de grond. Once op het tatakmoppo, wie moest city kondre boel. Dus dat gaat ook over de verschillende bevolkingsgroepen. Het maakt niet uit waar wij vandaan kwamen. Once op het tatakmoppo, wie moest city kondre boel. En dan gaat het verder. Strede strevi nosa frede. Gado devi fisi mang. Eri libitena dede, visa fiti gisranang. Dan moet ik er ook nog bij vertellen dat hij zijn leermeester is geweest, Papa Koenders. En ook deze man, dat is dus een generatie voor hem, heeft zich ontzettend ingezet voor een herwaardering van eigen taal, cultuur. Hij had ook een poging gedaan om een Surinaams volkslied te schrijven. Het is het niet geworden, maar de zin Heri Libi Tena Dede, Visa Singi Disranang, dat kwam van hem. Maar Henny heeft ervan gemaakt, niet Visa Singi, maar Visa Fiti Disranang.
Okay.
Nou, en ik moet eerlijk zeggen, we zijn er allemaal trots op. Het is ongelooflijk dat dit lied, vorig jaar was het 60 jaar bestond het Surinaamse volkslied, dat het eigenlijk alle kabinetten heeft overleefd. En dat komt gewoon, het is iets heel bijzonders. Ik heb de regels gelezen. Ja. Het bestaat uit 8 regels.
Ja, heel kort.
Maar de kracht, de inhoud, de diepte. Nou, asaka ini yo bonyo.
Ja.
En het is ook vooruitstrevend. Want in elke tijd zien wij, we moeten vechten voor Sranang. Ook in deze moeilijke tijd.
Zeker weten.
Dus...
Ik ben er erg trots op, want... Maar ik heb één vraag.
Ja.
En nog teruggaande naar die meneer Hoekstra.
Ja.
Want die was eigenlijk joviaal, kan je dat gerust wel zeggen. Omdat het toen nog een koloniale heerserij was.
Ja.
Dus werd de verandering door Trefosa van dat couplet, werd dus geaccepteerd.
Ja, maar dat is waar. Dus in dat opzicht is het toch een beetje vanuit de koloniale tijd.
Ja.
Maar als je dan de zinnen ziet van... Ik ga ze precies voorlezen. Doch dat elk zich ook schamen, die zijn ere maakt te schande, recht en waarheid te betrachten, zedelijk, rein en vroom, al wat slecht is te verachten, heeft hij veranderd in hoe wij hier ook samenkwamen. Aan zijn grond zijn wij verpand. Werkend houden we in gedachten, recht en waarheid maken vrij, al wat goed is te betrachten. Dus hij heeft het dusdanig omgezet dat het ook aan die voorwaarden voldoet, dat het land en volk verbindt.
Mm-hmm.
En hij wilde zelfs verder gaan, want hij wilde niet zeggen werkend houden we in gedachten, hij wilde zeggen strijdend houden we in gedachten, maar dat is niet door dat kabinet geaccepteerd.
Maar dat is toch niet?
Nee, dat woord niet.
Oké, klinkt goed. Ik ben er heel erg trots op. Ik krijg een kippenvel van.
Ja, ik ga nog even een anekdote vertellen.
Wat voor band had je met je oom, Trefosa?
Oh ja. Nou, hij...
Maar daar ben ik ook nieuwsgierig naar.
Nee. Tegenwoordig, als je zegt, nam je om hoe nou, dat kan tweede, derde generatie zijn.
Je ziet hem nooit.
Ja. Maar het is namelijk zo, mijn moeder heet Hilda de Siel. En zij is rechtstreeks bloedzusje van Henny de Siel.
Ja.
Dus het is echt heel dichtbij.
Zeker.
En hij heeft ook een tijdje bij ons in Nederland gewoond, vertoefd, mijn oom. En wij woonden in Buitenveldert. Ik was toen klein, ik was ongeveer 12, 13.
Ja.
Dus ik heb hem gekend. Hij woonde bij ons, ook met zijn moeder, dus mijn oma.
Okay.
En ik heb meegemaakt dat hij dus bezig was met de vertaling van de manuscripten van Johannes Keen. Ik zag hem dan op de bank zitten, weet je wel, met zijn HB-potlood. En dan vertaalde hij dat uit het een beetje Saramakaans-achtig. Maar ik heb hem dus van 12 tot 16 jaar meegemaakt. Want helaas, hij is vrij vroeg te komen overlijden. Hij was 59 jaar.
Ja.
En ik was toen 16 à 18 jaar.
Ja.
Okay. En ik heb hem ook nog in Sranang bezocht in 1968. Okay. En nog meer meegemaakt. Dat zijn die andere vragen, maar misschien komen die nog.
Ja, hebben ook een beetje gedacht. En dan Johannes King, ik hoorde de naam. Wie was hij?
Nou, dat was heel interessant. Die man heeft dus... hij leefde in de binnenlanden, deze meneer. En in de 19e eeuw, dus rond 1800... Deze man was een Matuari, Okay. En zijn moeder was even van een andere stam, ben ik even kwijt. Mm-hmm. Maar deze man heeft visioenen gekregen, dus dromen gehad over de hemel, maar ook over de hel. Ja. En dat heeft hem zo geraakt dat hij dus dit wilde opschrijven. Hij heeft ook de boodschap gehad van God om dat op te schrijven. Dus toen is hij naar Paramaribo geweest en hij heeft het verteld aan de EBG-mensen. Ja. En die hebben hem de kans gegeven om te leren lezen en schrijven. En verder verdiept in de Bijbel. En hij is gewoon ontzettend aangeraakt. Hij heeft echt een ervaring gehad met God. Hij is teruggegaan naar het dorpje Life at Maripastong. Ja. Ja. En ja, hij heeft dus al die dorpen in de binnenlanden willen bekeren. Hij was er zo van overtuigd. Maar hij had natuurlijk, hij had wel een conflict met zijn broer Noach Adrai. Ja. Want je begrijpt natuurlijk, ja, wij in de binnenlanden, we hebben ook ons eigen religie, godsdienst. En het is heel moeilijk om dan natuurlijk dat los te laten. Dus hij heeft het niet makkelijk gehad. Nee. Om toch, ja, laten we zeggen, dat Bijbels. Ja, om in ieder geval dat wat hij heeft meegekregen, om dat door te geven, die boodschap. Maar het is hem wel gelukt om een kerkje te bouwen in Maripastong. Maar al die plaatsen, geloof dat die niet meer bestaan. Ook ja, vanwege ja, al, ja, ja. al okay. de Brokkopondo-toestanden. Ja.
Oké, okay. 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 Nou, we zijn nu eenmaal in de stemming voor de CVDC-herdenking. Wat voor rol had jouw oom daarin? Want de CVDC werd aangekondigd en hij heeft ook een belangrijke rol gespeeld daarin.
Ja, je kan zeggen eigenlijk heeft hij op de weg naar daar naartoe. Kijk, 1954 is een belangrijk jaar geweest. Hè? Dat toen werd Suriname statutair zelfstandig. Dus ja. In het statuut werd opgenomen dat ze dus interne zelfstandigheid kregen op bepaalde gebieden. Mochten ze zelf beslissen hoe of wat. Nou, binnen die hele ontwikkeling is dan ook besloten, toen dat statuut, hè, op weg naar onafhankelijkheid, ja. is er besloten van luister, wij moeten loskomen van Holland. Ja. Wij moeten ons eigen vlag, wapen en volkslied hebben. Ja. En in dat kader hebben ze hem gevraagd.
Ja.
Maar het is ook heel belangrijk geweest dat dus die vlag, dat is ook een hele ontwikkeling geweest.
Inderdaad.
Hè? En je weet, die oude vlag met die 5 sterren.
Ja,
die
is, wat een mooie vlag.
Ja, ja, ja. Tot sommige mensen vinden het nog jammer. Maar 1975, dus was een heel belangrijk jaar. Want niet alleen het volkslied dat weer, dat eerder trouwens is geschreven, ja. werd belangrijk, maar ook de nieuwe vlag. Hè? En dan krijgt ook de heer Pinas, Jack Pinas, dat heeft zijn voornaam kwijt, moet ook alle grani krijgen, want hij is de ontwerper van de Surinaamse vlag, die dus bewust op die 25e november is gehesen.
Ja.
Weet je wel? Dus met groen, wit, rood en de gele ster en wit en groen. Ik moest even lachen, want meneer Pinas heeft echt zijn best gedaan. Hij had een zwarte ster, maar dat is er niet doorheen gekomen door, tijdens het kabinet Aron. Dat was een hele djoegu djoegu over. Maar ja, dus ook aan hem alle eer en glorie. En ook het wapen, weet je, is ook veranderd.
Ja.
Dus dat zijn, dat ging allemaal tezamen.
Mm-hmm.
Maar hoe dan ook, het Surinaams volkslied was er eerder, in 1950.
Ja.
1959, dus hetzelfde jaar dat ik ben geboren.
Zo.
Dus ik ben ook al een oldie.
Okay.
Maar een het kwam allemaal zo prachtig samen.
Ja.
Ik moet eerlijk zeggen, ik was er helaas niet in 75 in Sranang. Wij zaten hier in Nederland aan de buis gekluisterd. Maar ja, iedereen kan dat moment herinneren. Doet ja. wat met
ja.
je.
Ja.
Het doet wat met
ja,
je.
Zeker, want wij hebben het hier, ik woonde hier in Amsterdam-Zuidoost.
Mm-hmm.
En het werd hier uitbundig gevierd, ook in andere steden.
Ja.
Maar ik kan me herinneren dat wij waren nu de Amsterdamse poort in die buurt. Was het zwem wat nu staat, was vroeger van daar het Bermerhuis en het Kwakkengebouw.
Ja,
en daar werd de vlag gehezen. Wat mij altijd heeft bezig gehouden, waarom, ja, eigenlijk zeg ik het toch wel, waarom een van de heren de vlag pakte voor het omhoog gehezen werd. En zijn gezin daarmee ging afweven.
Dus, ja, het is een heel detail. Ja, heel klein detail, inderdaad. Ja,
dus dat is mij bijgebleven. Het was
november, koud natuurlijk in die tijd. Dus maar het was wel gezellig. We willen natuurlijk meer vertellen, maar ik wil ook een lied draaien. Dat heeft er allemaal ook mee te maken. En dat is van onze leed, lieve Hugo. Die had er ook een rol in gespeeld. Dus vandaar dat ik zijn nummer nu wil afdraaien. En dat is het liedje van Sergei Dinsky. Hij heeft het helaas niet mee kunnen maken. Maar we gaan heel even naar luisteren. We kunnen even wat drinken en op adem komen.
25 november, Tranankis wa man pitching. Vaning, vaning, Sergei Dinsky no. 25 november, Tranankis wa uma pitching. Vaning, vaning, Sergei Dinsky no.
Dat is een heel mooi liedje en dat spreekt weer aan. Dus ik heb me weer verplaatst. Maar we gaan terug naar oom Trefosa, want ik vind hem een belangrijk mens. Hij heeft dat woord, Srividensi, dat is ook niet zomaar ontstaan.
Klopt.
Hij had ook een rol daarin.
Klopt, zeker. Je moet begrijpen, hij heeft eigenlijk zijn hele leven gevochten voor Suriname. Hij heeft meegemaakt de armoede, hij heeft gezien de koloniale tijd, hij heeft zich verdiept in de slavernij. Alles was Suriname voor hem.
Yeah.
Hij was echt een nationalist, chauvinist.
Mm-hmm.
En dus hij wist natuurlijk, iedereen wist, 25 november was komende.
Yeah.
En hij is ook een denker, een visionair. Dus hij heeft erover nagedacht. Hij zegt van, hoe kan dat? Suriname heeft nog geen Surinaams woord, geen Suriname woord voor onafhankelijkheid, dat kan niet.
Pardon, hadden anderen, want er was een organisatie die ermee belast was, hebben ze daar aangedaan? Of was
Nee, hij heeft dit helemaal zelfstandig gedaan. Er was geen organisatie achter. Tuurlijk, hij was ook wel lid van Wiegistani en hij heeft ook Bruma gekend. Weet je wel, hij zat ook in die nationalistische bewegingen. Maar hij had altijd een achtergrondpositie. Maar dit heeft hij helemaal zelf bedacht. En er zijn ook 2, 3 belangrijke mensen toch wel die hij heeft gecontacteerd. Of hoe zeg je dat? Contact meegemaakt. Nou, laat ik eerst met mezelf beginnen. Ik was 16 jaar en hij zei me, ja, ik heb een mooi woord gevonden. Ik wil je uitleggen hoe dat ontstaan is.
Okay.
Srevidensi. Iedereen kent het woord Srevi. Ja. Maar daar zit natuurlijk zelfstandigheid in, hè, weet je wel. Maar dit was meer dan zelfstandigheid, want dat was in 1954 het statuut al, dat woord. Hè, dat was... Dat had betrekking op onze nieuwe politieke situatie. Nu werd het onafhankelijkheid. Dus geheel los van Nederland.
Precies.
Alles zelf, eigen wapenvlak, volkslied. Beheer over eigen defensie.